Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Een hele goede morgen. Het is 11:07. Welkom bij BNR breekt, de perfecte onderbreking van deze vrijdagse werkdag. We gaan het uitgebreid hebben over rekeningrijden. En dat doen we vandaag met uiteraard een panel, een paar deskundigen en met jou, beller. Je kan bellen 020-468-4x0 om mee te praten over ons breekijzer. Eerst even mijn panel voorstellen. Carline van Breugel van mij op links, communicatieadviseur en D66-lid. Welkom.
Goedemorgen.
En op rechts Werner Schouten, klimaatexpert en schrijver van de Duurzame Troonrede.
Goedemorgen.
Fijn dat jullie er zijn. We beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat beruchte R-woord, het is er weer. Het rekeningrijden, dus niet het R-getal, hè? Niet corona. Nee, rekeningrijden, daar hebben we het over. We zijn heel dicht bij een regeerakkoord, als we de Haagse bronnen moeten geloven. En er zijn zoals altijd dus weer een aantal plannen uitgelekt. Of zoals Arie Slob het ooit verwoordde.
Het lekken is sowieso een Haagse ziekte waar nog steeds geen vaccin voor gevonden is.
Nou, gelukkig maar, want dan kunnen wij het weer over al dit soort lekkages hebben. En een van die plannen is dus het rekeningrijden. De rijder betaalt. Hoe meer kilometers je maakt, hoe hoger je rekening wordt. En dat gaat volgens bronnen gelden voor alle auto's, dus ook voor de elektrische auto. Terwijl ja, wat stoot die nou uit? Hè? Dus je kan zeggen, ben ik het daarmee eens of niet? Je kan zeggen wat je wilt over Mark Rutte, maar dit is natuurlijk wel echt een staaltje.
Action, action, action.
Dat zei hij in Glasgow, hè? Want er moet toch echt wat gebeuren om dat klimaat een stukje te redden. Hoe zit het met de aanschaf van de stekkerwagens? Die zijn nu over het algemeen een stuk duurder. De bedoeling is dat we toch echt massaal de elektrische auto gaan kopen met z'n allen. Ja, dan moet zo'n dure koop natuurlijk wel lonen. Daarom onze vraag vandaag. Moeten de elektrische wagens een uitzonderingspositie krijgen bij het nieuwe rekeningrijden? Daar gaan we over praten bij BNR Breekt. Ons breekijzer is: rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's. 020-468-4x0. Dat kun je nu bellen en dan praat je zo meteen mee. Je kan ook stemmen trouwens op Instagram. Stories via BNR Nieuwsradio kun je ook aangeven wat je ervan vindt. En aan het einde van dit half uur geef ik een tussenstand. Ook bij me, behalve het panel, is Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Maarten, rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's. Wat zeg jij, eens of oneens?
Ja, afhankelijk van hoe je het doet, maar zeg maar even oneens.
Ja, want jij wil natuurlijk niet belast worden.
Nou ja, kijk, we weten nog helemaal niet hoe het wordt vormgegeven. Dus het is misschien een beetje voorbarig en wanneer het nou precies ingaat.
Ja.
Maar rekeningrijden mag vooral het doel niet vertragen dat alle nieuwe auto's in 2030 elektrisch zijn. Dat hebben we afgesproken in het klimaatakkoord en ook in het vorige regeerakkoord. Dus ik ga ervan uit dat dat nog steeds een uitgangspunt is van het nieuwe kabinet. Want dat is noodzakelijk om die klimaatdoelen te halen.
Ja, is waar.
En ja. Ja, ik heb dus, als ik moet proberen te bedenken van hoe je dan wel per kilometer gaat betalen en wie ook dat doel gaat halen, dan hangt er helemaal vanaf. Ja, kan dat met het tegelijkertijd ervoor zorgen dat je in 2030 alle nieuwe auto's inderdaad elektrisch zijn in de verkoop?
Ja, jij zegt het gaat gewoon vertragen. Mensen worden niet meer gestimuleerd om die elektrische auto te kopen omdat ze toch wel belast worden.
Ja, dat ligt er ook. Wat is nou dat doel van het rekeningrijden? Is het nou om geld op te halen? Als dat zo is, ja, dan vertraagt dat in ieder geval die doelstelling. Is het om alleen files te bestrijden of is dat om die energietransitie te versnellen en die klimaatdoelen juist te halen?
Ja, dus dat moeten we nog horen.
Dat laatste natuurlijk zijn. Ja.
Blijf even hangen, Maarten. We hebben ook aan de telefoon Carl Koopmans, onderzoeksdirecteur en vervoerseconoom SEO Economisch Onderzoek aan de UvA. Goedemorgen, Carl.
Goedemorgen.
Wat is jouw mening over het breekijzer? Rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's.
Nou, het hangt er inderdaad vanaf waar je het voor doet. Doe je het voor het milieu, ja, dan moet je inderdaad elektrische auto's uitzonderen. Doe je het voor de files, ja, dan om juist wel ook rekening te rijden. En ja, dan zie je dat, dat er dan 20% kan.
Ja, Carl, jouw verbinding wankelt een beetje, maar ik wil je wel heel graag de komende 20 minuten erbij hebben in de uitzending. Dus de regisseur gaat jou even bellen dat we jou even op een telefoonlijn hangen en niet op deze andere lijn waar we je nu op hebben. Kijk ik even naar mijn panel. Carline, eens of oneens?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook elektrische auto's belast. Gedeeltelijk omdat, het is natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk, zo'n elektrische auto. Het is hartstikke duur om zo'n wagen aan te schaffen. Plus dat ook een elektrische auto natuurlijk weliswaar indirecter, maar wel voor milieuvervuiling zorgt. Dus ik denk dat het goed is dat we in een aanloopfase inderdaad die elektrische auto zo aantrekkelijk mogelijk hebben gemaakt. Dat ze nog steeds wel aantrekkelijk houden. Mm-hmm. Maar dat het niet volledig onbelast is.
En dan stel je zegt misschien tijdelijk, dat je het tijdelijk wacht met het belasten van, zodat je nog wel een beetje die druk op de ketel houdt, dat mensen denken, nou, nu kan ik nog een elektrische wagen aanschaffen en er ook echt nog een aantal jaren profijt van hebben, omdat ik echt niks meer betaal.
Nou, kijk, er is natuurlijk ook nog een verschil tussen hoe je het zou belasten. Ik kan me ook voorstellen dat je elektrisch bijvoorbeeld wat minder belast dan dat je de dieselauto belast.
Dan krijg je weer een hele hoop van die schalen, waardoor je op een gegeven moment door de bomen het bos misschien niet meer ziet.
Ja, nou ja, of een termijnafspraak. Maar ik denk dat dat dan ook wel onderbouwd moet worden van hoe dat dan precies zit. Dus misschien gaan ze dat ook nog lekken. Of is dat er niet? Dat weet ik niet.
Werner, wat vind jij?
Nou, kijk, je moet inderdaad kijken naar het doel dat het dient, zo rekening rijden. En in mijn optiek moeten twee doelen dienen. Aan de ene kant de doelen voor het klimaatbeleid. En aan de andere kant moet je ook gewoon die autostapel eigenlijk terugbrengen. Minder mensen in de auto hebben.
Ja, en dan de mensen de auto uitjagen, de trein in.
Ja, de maatschappelijke kosten
is uiteindelijk
van
ook voor het klimaat, hè?
Zeker.
Hetzelfde doel.
Dat is goed voor het klimaat, maar ook de maatschappelijke kosten, het aantal verkeersdoden, de ontzettend hoeveelheid geld voor de infrastructuur, superhoog.
Ja.
Dus is het heel positief als je veel meer mensen uit die auto in de deelauto en in het openbaar vervoer krijgt. Rekening rijden werkt daarvoor als je dan gaat differentiëren naar de uitstoot van de auto, waar je rijdt en wanneer je rijdt. Dus zeg maar, rij je in een elektrische auto, lagere belasting. Rij je in de Randstad, hogere belasting. Rij je in de spits, hogere belasting. Zo zorg je voor minder files, veel meer duurzame auto's en veel minder autokilometers.
Heel interessant, maar wat een administratie, Werner. Hoe ga je dit ooit...
We hebben duizenden mensen bij de overheid werken die moeten dit succesvol kunnen invoeren.
Ja, dat dachten ze bij de Belastingdienst ook. Carl, ik wil even terug naar jou, want je was net, viel je af en toe even weg. Dus jij had het erover dat je inderdaad zegt van het hangt helemaal af van het doel. Laten we even uitgaan dat het doel inderdaad is klimaat. We willen zo min mogelijk uitstoot. Wat is dan je mening over het belasten van die elektrische auto?
Dan zou je inderdaad de elektrische auto moeten uitzonderen. Daar heeft het dan verder weinig effect op. Maar het feit is natuurlijk toch dat we meerdere doelen hebben met dit soort heffingen.
Ja.
We hebben als doel om het klimaat te redden. We hebben als doel om files te verminderen. We hebben als doel om belasting op te halen. Ja, wat vind je het belangrijkste?
Ja, nou ja, dat belasting ophalen is zeker een ding. Hè. De VVD was namelijk altijd fel tegen het rekeningrijden. Maar zien ook wel dat doordat er steeds meer elektrische wagens op de weg komen die geen wegenbelasting betalen, dat die schatkist steeds leger raakt, Carl.
Dat klopt. Als we elektrisch rijden, als dat verder gaat groeien, ja, dan gaan de accijnsinkomsten gaan opdrogen. En dan heeft de Rijk een probleem. Dus dan zal linksom of rechtsom waarschijnlijk ergens geld gehaald moeten worden. En dat kan bij de automobilist zijn of in andere belastingen.
Maar dat is dus juist het positieve. Als je die mensen uit de auto wil trekken, dan heb je veel minder geld nodig voor die infrastructuur. Dus dat is volgens mij alleen maar positief als je mensen naar het openbaar vervoer brengt.
Ja, dat zou helemaal kunnen. Wij gaan even naar een aantal bellers, want we hebben er best wel veel. Maarten van Biezen is ook nog steeds bij ons. Fijn als je even blijft hangen, Maarten, want dan kan je misschien ook nog op wat luisteraars reageren. Ik begin even met Richard. Goedemorgen, Richard.
Goedemorgen, Nina. Hey, ik ben tegen een stelling. Ik vind als je een elektrische auto kan kopen, kan je ook gewoon meebetalen. En het hoofd van rekeningen rijden, ik heb het nou even snel opgezocht.
Mm-hmm.
Dat was omdat mensen files moesten verwijderen en minder auto's in de spitsen. Dat betekent dus een 6 en 10.
Mm-hmm.
Dat was het hoofddoel. Maar ik bedoel, ik kan logisch nadenken. Voor mij was het hoofddoel gewoon de auto gewoon als melkkoe gebruiken. Altijd en altijd.
Om die schatkist te vullen.
Ja, natuurlijk. Kijk naar de benzineprijs. We hebben hier BPM, dat heeft Duitsland en België niet. Ik bedoel, de prijs kan oplopen tot een ton.
Mm-hmm.
En als het milieu betreft, moeten we daar eens mee ophouden. Want wat is dan in godsnaam de prijs wat wij als kleine kikkerlandje moeten betalen voor de gehele wereld? Je praat over 37.000 vierkante kilometer ten opzichte van 54 miljoen vierkante kilometer.
Dus jij zegt dat we hier aan uitstoot besparen. Dat wordt elders wel weer uitgestoten, dus het heeft helemaal geen zin.
Ik luister heel vaak naar Sven Kolkerman. Er wordt waarschijnlijk in China een fabrieken neergezet. Dan kunnen wij wel ophouden met het gelul over die uitstoot. Ik word er doodmoe van.
Nou, ik vind het wel een goed punt, Richard. Laat ik dat dus heel even voorleggen aan Werner, die toch een klimaatdeskundige is. Kijk, hoeveel zin heeft het nou als je hier de uitstoot gaat beperken, terwijl er om ons heen vrolijk doorgereden wordt?
Nou, dat valt dus wel mee, want we gaan met heel Europa gewoon naar 55% uitstootreductie. China gaat ook in 2060 klimaatneutraal. En je moet niet vergeten, in China is de grootste groei van elektrische auto's. Er is geen enkel ander land die dat kan toppen.
Ja, ja.
Dus ik denk dat je niet zo pessimistisch moet kijken naar hoe de wereld zich ontwikkelt op dat vlak.
Oké, Rudy, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb twee auto's. Eén voor mijn bedrijf, dat is een dieselauto.
Ja.
En één heb ik als elektrische auto voor mijn klanten te bezoeken. Ik denk zelf als ze de elektrische auto gaan belasten, dat de boost helemaal weg is. En er is nog een ander puntje. De benzine is al heel erg hoog. Er zijn mensen die kunnen andere auto rijden die naar hun werk moeten.
Ja.
Dan moeten ze nog eens een keer extra gaan betalen voor zo'n ticket. Ik woon zelf in Groningen.
Mm-hmm.
Daar zijn amper de bewegingen met auto's er helemaal in de randstad.
Ja.
Dus als ze het vignet zo meteen in de files gaan doen, weet je wel. Maar wat ik nu hoor is dat ze elke kilometer gaan belasten.
Mm-hmm.
En dat is voor mensen die buiten de randstad wonen onacceptabel. Want je moet wel met de auto. Bij ons in Groningen rijden bijna geen bussen meer. Dus je moet wel de auto pakken.
Maar Rudy, had jij bijvoorbeeld, had jij een elektrische wagen gekocht als jij inderdaad gewoon wist van ik ga alsnog met die elektrische wagen per kilometer belast worden?
Nee, dan had ik wel even gewacht, ja.
Ja, nou helder. Dat leg ik gelijk even voor aan Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Dit is dus exact waarvan jij zegt, Maarten, dit gaat gebeuren.
Ik ben wel bang. De manier waarop het wordt vormgegeven maakt of mensen dan ook voor elektrisch rijden kiezen of niet. Kijk, de doel was alle auto's nieuwe elektrisch in 2030. In het huidige beleid leidt ertoe dat we nu zitten op de helft van de auto's en ongeveer in 2030 elektrisch. Dus we hebben eerder meer stimulering nodig dan minder. En als je met de kilometerheffing ineens ook de elektrische auto daar ook zwaar mee gaat belasten.
Mm-hmm.
Als je dat bijvoorbeeld naar motorrijtuigenbelasting gaat doen. Want dat is eigenlijk volgens mij de kern van het idee. En de motorrijtuigenbelasting van elektrische auto's gaat in 2025 naar 100%. Dan is een elektrische auto ineens ook gemiddeld een hele dure auto per kilometer. Als dat de manier is.
Ja.
En als je dat doet, dan haal je die doelen niet.
Carl, is dit te ondervangen? Jij bent vervoerseconoom. Kan je dit probleem op een bepaalde manier wegnemen?
Ik denk het wel. Er is een alternatief, namelijk een congestieheffing. Dat is een heffing die alleen geldt op bepaalde plaatsen en tijden als er veel files zijn.
De spitsheffing noemen we die bijvoorbeeld.
Ja, spitsheffing, daar zijn allerlei namen voor. En ja, dan zal die meneer uit Groningen daar veel minder last van hebben. Het is wel zo dat als je dan regelmatig in de spits naar je werk moet, ja, dan heb je daar wel last van.
Ja.
Maar ja, we hebben ook in de coronacrisis gezien dat mensen vaak ook na de spits kunnen reizen of thuis kunnen werken enzovoort.
Maar inderdaad, voor die groep die dat echt niet kan, die werken bijvoorbeeld in distributiecentra, die op bepaalde tijden moeten beginnen, die doe je echt wat aan. Dan toch?
Zeker, zeker. Dit is natuurlijk een heel simpel systeem, hè, zoals het nu is onderzocht. Hè. De 5 of 15 of op 10 cent per kilometer in spitsgevoelige gebieden. In de praktijk zal dit beleid heel anders worden gevoerd. Dan komen er allerlei compensatieregelingen en uitzonderingen enzovoort. En ja, daar moet dan over nagedacht worden.
Ja, precies. Maarten, ik heb nog één vraag aan jou, Maarten van Biezen. Ik neem aan dat jullie vanuit Vereniging Elektrische Rijders ook best wel lobbyen. Stel nou dat inderdaad gewoon zometeen alle elektrische wagens wel degelijk gaan meedoen in dit rekeningrijden. Valt er nog wat te redden of waar zet jij dan op in?
Nou ja, ik zet er heel erg op in dat die doelstelling ook vaststaat. Die we hebben afgesproken dat alle nieuwe auto's in de verkoop elektrisch zijn in 2030. En als je dat doet, nou dan hangt het er helemaal vanaf hoe je dan een kilometerheffing kan vormgeven. En ik heb ook, hou hem ook nog vast, de meeste experts tot nu toe hebben gezegd dat rekeningrijden pas haalbaar en invoerbaar is na 2030. Dus ik was eigenlijk wel verbaasd
dat het toch sneller gaat zijn.
Dat voor 2030 wel ingevoerd kon worden.
Hmm.
Dus de manier waarop je het invoert is denk ik ook nog heel belangrijk. Het kan misschien wel gefaseerd en misschien kan je in die eerste fase die elektrische auto's daar prima van uitzonderen, want dan haal je tenminste dat doel nog.
Ik wens jou veel succes met je lobby, want ik ga ervan uit dat die er gaat komen. Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Carl Koopmans, blijf nog even hangen. We gaan nog even naar een aantal bellers. Adriaan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Nou, er is al heel veel gezegd. In de eerste plaats rekeningen rijden, als je dat niet belast, dan heeft de overheid een voordeel, dan stimuleer je inderdaad dat elektrisch rijden.
Mm-hmm.
Als je dus die elektrische rijders niet meer. Het nadeel is dat er dan geen belastinggeld binnenkomt. Dus dat moeten ze dan op een andere manier bij ons vandaan halen, bij de burger. En rekeningen rijden. Het is ooit een keer bedacht om de files te verminderen. Dus dat is allemaal al gezegd zo net.
Mm-hmm.
Voor mij uit. En ik vind wel ook elektrische auto's die nemen ook deel aan het verkeer. Dus daar faciliteer je ook die infrastructuur voor. Dus waarom zouden die dan niet moeten betalen?
Ja,
voor mijzelf is het zo. Ik heb zakelijk in 8 landen beslommeringen. En onder andere in Europa, in Zwitserland, in Oostenrijk.
Zo, jij maakt behoorlijk wat kilometers.
Ja, in Nederland, in Duitsland, nu komt het in Polen en de Oekraïne. Voor mij is op dit moment een elektrische auto geen optie. Nee, want dat is
pas niet optie. Nee, met die infrastructuur.
Nou, ik zou niet weten hoe ik in Polen moet komen of in de Oekraïne.
Daar is inderdaad nog wel
meneer,
wat.
Ja. Dan wil ik eens even aan die meneer vragen. Want ik rijd nu een auto die kost meer dan een elektrische auto. Want dat is een hele dure, ik mag het merk niet noemen misschien. Maar die kost 150.000 euro.
Is dat een Tesla?
Een mooie elektrische auto verkopen.
Nou, dan wil ik ook weten welke het is, Adriaan.
Nou, dat is. Ik heb een BMW X5 en ik rij in een BMW 7-serie.
Nou, dat is goed gedaan. Dankjewel. Werner, jij wilde reageren?
Ja, nou, Adriaan doet alsof het niet eerlijk is dat de elektrische auto wordt uitgesloten van de belasting dan, hè, straks met rekeningen rijden. Terwijl juist in Nederland collectief, links tot rechts in de politiek, zijn we erover eens de vervuiler moet betalen. Mm. Als je in een benzineauto zit, dan vervuil je gewoon meer. Is logischer dat je daarvoor moet betalen.
Ja.
Dus dat lijkt me een hele loopstap. En daarnaast kan rekeningen rijden ook in de vervanging komen van de BPM en de wegenbelasting die we nu hebben.
Ja.
Want nu betaalt mijn opa Henk, die 100 kilometer per jaar rijdt, net zoveel belasting als zijn buurman, die 30.000 kilometer per jaar
rijdt. Die wegenbelasting moet er dan natuurlijk af. En dan
betalen naar gebruik is effectief een stuk eerlijker.
Ja.
En daarnaast is ook dat argument dat het duurder is. Ja, dat gaat op termijn niet meer op. Op termijn komt er ook een tweedehands markt op gang voor elektrische auto's.
BMW koopt, net als Adriaan.
Ja, nee, als je dat geld hebt, kan je ook inderdaad een fatsoenlijke elektrische auto kopen.
Nou, Adriaan zei ook nog wel iets heel interessants. Carl bijvoorbeeld. Er wordt al heel erg lang over rekeningrijden gepraat. Ik denk al zo lang als dat dit nummer een hit was. Weten we nog, de Lambada, was dat niet 89? Volgens mij was dit toen al een ding, Carl. En we hebben het er dus al 30 jaar over. 40 jaar al, ongeveer. Waarom nu pas, Carl?
Het is voortdurend in discussie geweest. Er zijn steeds nieuwe plannen gelanceerd voor inderdaad rekeningrijden, anders betalen van mobiliteit en wat al niet, of andere namen. En telkens weer zijn die voorstellen niet geïmplementeerd.
Hmm.
En dat komt met name, is mijn inschatting, door het feit dat bepaalde groepen mensen erop achteruit gaan. Bijvoorbeeld veel rijders, of mensen inderdaad, zoals je zei, van mensen die per se naar hun werk moeten in de spits.
Hmm.
En ja, dat roept politiek verzet op.
Ja, precies. Nog even Marco, de laatste. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben eigenlijk een beetje tegen dat de elektrische auto erbij komt. Wat ik heel erg belangrijk vind is dat de openbaar voer betaalbaarder wordt gemaakt. Dan krijgen de mensen nog sneller de auto uit.
Dat is
in sommige landen is de openbaar voer zelfs gratis.
Ja.
Maar in ieder geval minder dan nu.
Ja, de duimpjes hier bij Werner gaan omhoog. Carline, bij jou waarschijnlijk ook.
Nou ja, zeker. Omdat ik loop daar zelf ook wel tegen aan. Ik woon nu in Noord en ik kan daar eventueel parkeren. En ik leen nu wel eens een auto. En denk ik, eigenlijk ben ik evenveel geld kwijt. Of zeker als ik samen met mijn vriend op reken, goedkoper uit met een auto dan met het openbaar vervoer. En dat is nog los van of er wel of niet rekeningrijden wordt ingevoerd. Want zoveel leggen wij niet af. En ik vind wel dat daar verbetering mogelijk is. Want het is natuurlijk heel erg vervelend dat je nu uit milieuverwegingen doe ik niet, maar het zou eigenlijk wel fijner zijn voor mijzelf.
Als je dat wil,
dus ik vind het juist goed om te belasten. Ik vind het wel belangrijk dat je dus die elektrische auto belast, omdat juist mensen die niet zoveel geld hebben, gaan eerder voor een tweedehands benzine- of dieselauto. En het lijkt me niet eerlijk dat dan bij hen die belasting terechtkomt.
Ja, Carl, als we dan eventjes nu resume, wie gaat dit uiteindelijk de auto uitjagen als het rekeningrijder er daadwerkelijk komt? Al weten we nog niet in welke vorm.
Waarschijnlijk toch mensen die een alternatief hebben. Zoals thuiswerken of die misschien is wat het OV. Maar daar moet je ook niet al te veel van voorstellen. Want de reistijd voor de meeste ritten met OV is een stuk groter. En reistijd is heel belangrijk voor mensen.
Mm-hmm.
Mensen die een goed OV-alternatief hebben. Mensen die thuis kunnen werken. Mensen die misschien rol gaan rijden en dat dan toch wat minder gaan doen. Die groepen moet je dan denken.
Het scheelt toch al snel 20% van de autokilometers, hoor. Dus dat kan wel flink
dat schiet
optellen.
Wel op, zegt Werner. Als je dan nog iets voor het klimaat wil doen en de files wil terugdringen,
dan is dit best wel effectief.
Dan is dit wel effectief. Carl Koopmans, veel dank voor jouw expertise. Onderzoeksdirecteur vervoerseconoom SEO Economisch Onderzoek aan de UvA. We hebben natuurlijk ook een peiling op Instagram. Daarvan is dus rekeningrijden moet niet gaan gelden voor elektrische auto's. 67% is het daarmee eens. 2/3. 1/3 zegt, nee, ben ik ermee oneens. Je moet ook die elektrische auto's belasten. Blijf bij ons. We gaan even reclame en nieuws doen. En dan zometeen allemaal nieuws bespreken in BNR Breekt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Welkom terug, bijna 12:05. In mijn panel vandaag nog altijd Werner Schouten, klimaatexpert, en Carline van Breugel, communicatieadviseur. Laten we je eerst even kort, maar krachtig meenemen door het nieuws van deze week. Nou, maandag bleek dat Hugo de Jonge de 2G-maatregel op de lange baan schuift.
We hebben die tijd omdat niet op hele korte termijn al verwachten dat we met 2G aan de slag zouden kunnen. Omdat nu nog heel veel ziekenhuisopnames hebben, een hele hoge infectiegraad hebben.
Hoogleraar sociologie Beate Volker ziet een groot nadeel in de toename van het aantal kliklijnen.
Het is natuurlijk zo dat waarschijnlijk mensen zich realiseren, nou, dat zal iemand uit de buurt zal mij hebben aangegeven. Dat is wel echt verwoestend voor sociaal vertrouwen.
Ja, en niet zo leuk meer voor de buurtborrel in september, zou ik zeggen. Verder werd prinses Amalia 18 en daarmee mag zij nu officieel haar vader opvolgen als het misgaat.
En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik. Al is er ook altijd het besef dat het morgen kan zijn.
Echt teksten van een 18-jarige dit, toch? Heeft ze vast allemaal zelf geschreven. Ook kregen wij de opvolger van Angela Merkel deze week. Olaf Scholz is verkozen tot de nieuwe Duitse bondskanselier.
Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht.
Dan de discussie over Schiphol. Moeten we dat nou inperken? Nou, luchtvaartkenner Iteke de Jong die zegt nee, dat moeten we niet doen. Dat is heel slecht voor de Nederlandse economie.
Wil je nog als land verbonden blijven met andere economische centra in de wereld? Dan staan ze ook nog eigenaar van Schiphol. Dus dit lijkt een beetje op economische zelfmoord.
En tot slot het misschien wel belangrijkste nieuws van deze week. Er is echt bijna een akkoord over een nieuw kabinet.
Nou ja, dat we weer een stap hebben gezet. Nog niet klaar zijn, maar wel een heel eind zijn.
Ja, maar het is echt nieuws, want maandag of dinsdag dan komt er gewoon een regeerakkoord. Althans, dat zeggen alle Haagse bronnen. Laten wij het even met het panel gaan hebben over onderzoek dat vanochtend bekend werd. Gedragsonderzoek gedaan door het RIVM en door de GGD. Volkskrant schrijft erover. En dat onderzoek zegt dat er van alles mis is met het coronabeleid. Een greep uit de resultaten. Het kabinet heeft veel te laat en ook vooral veel te licht ingegrepen om de nieuwe coronagolf tegen te gaan. Dat is de mening van de grote meerderheid van de ondervraagden. De maatregelen zijn verder warrig, onvoldoende uitgelegd en bovendien niet eerlijk verdeeld. Carline, herkenbaar?
Ja, ik denk wel dat de weerstand steeds meer toeneemt en dat mensen het ook niet zo goed begrijpen. Tegelijkertijd vinden we het ook allemaal heel erg moeilijk als er nieuwe maatregelen komen, hoe dan ook. Dus ik denk als er heel hard was ingegrepen dat je daar ook een geluid van had gehoord. Maar ik had zelf wel liever gehad dat het eerder was en minder heftig.
Maar hoe had je dit als jij bent communicatieadviseur. Ja. Hoe had je nou, dus hoe had je zo'n beleid beter kunnen communiceren?
Ja. Nou ja, ik denk wel vaak dat soort van in het ongewisse wordt gelaten wat nou precies de reden is. Dus dat wij dat ene keer ligt het aan die ziekenhuisopnames, dan ligt het niet aan de ziekenhuisopnames, maar aan het ergetal, nou whatever. Maar ik denk dat het minder toegankelijk is van als we dit doen, hopen we dat dit wordt voorkomen. En dit vraagt dit van jullie. En nu is er zoveel wantrouwen dat als er wordt gezegd 3 weken, dan weten we allemaal dat het 3 maanden wordt.
Hmm.
En ik denk dat dat wel slecht is voor het perspectief. Zeker nu heel veel mensen zijn gevaccineerd. Wanneer komen we er dan uit en dat daar weerstand door ontstaat?
Ja, en Werner, dat er de hele tijd andere maatregelen volgen. Ik bedoel, begin dit jaar hadden we nog een echte lockdown. We mochten na, 9 uur 's avonds de straat niet meer op. Tenzij je een bepaald papiertje bij je had.
Ja, was die niet intelligent ook? Of,
ja, ik weet het niet meer. Was die heel intelligent? Maar ja, in elk geval weten we nu, we hebben een avondlockdown. Het komt erop neer dat de winkels een uurtje eerder dicht zijn.
Ja, dat is echt een beetje een semantische discussie inderdaad ook. Ik denk zelf dat de overheid gewoon te veel, ja, de coronamaatregelen een beetje dagkoers heeft laten zijn. Is dat we te snel van de rem af zijn gegaan en daarna eigenlijk, ja, te veel op het gas hebben getrapt en nu weer vol op de rem moeten gaan.
Mm.
En dat maakt gewoon tot heel veel onzekerheid, denk ik. En de overheid heeft, we zitten nu 1,5 jaar met coronamaatregelen. En daar hebben ze gewoon best wel weinig lerend vermogen in getoond om daar gewoon tactisch mee om te gaan. Want ja, elk land heeft nu een seizoenseffect. Hè, dus dat we tegen de winter aan
met veel hardere maatregelen, ook de landen waar veel hardere maatregelen zijn genomen, ook die zien een piek.
Klopt, maar bij ons is er wel een stuk meer gepiekt eigenlijk. Als we naar onze oostenburen kijken, daar zijn ze veel rustiger eigenlijk gaan versoepelen. En dat heeft ertoe geleid dat ze nog relatief minder besmettingen hebben.
En had dat dan jouw voorkeur gehad? Want ik kan me ook de discussies herinneren die we hier ook in Breekt eindeloos hebben gevoerd in de zomer, toen het aantal besmettingen heel laag was. Dat iedereen zei, waarom mogen we die festivals niet? Waarom mogen de discotheken niet open? Dus toen was het weer het andere uiterste van, we versoepelen veel te langzaam.
Ja, maar dat is dus inderdaad, als je als overheid laat leiden door maatschappelijk debat, tuurlijk heb je altijd die geluiden. En ik denk dat je als overheid gewoon een zorgplicht hebt om de wetenschap te volgen. En ook het OMT heeft toen gezegd van, ja, de versoepelingen gaan nu echt heel snel. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar beter op te letten als overheid.
Ja? Moet het kabinet nu bijvoorbeeld naar het OMT luisteren en dus inderdaad die scholen een weekje eerder dicht gooien voor de kerst?
Je moet mij als leek op dit onderwerp niet gaan vragen over individuele maatregelen.
Maar dat is wel iets wat het OMT al 3 keer adviseert op rij, waarvan het kabinet zegt, oh nee, dat moeten we echt niet doen.
Nou ja, kijk, als je het meer op gedragsperspectief kijkt, we zijn best wel snel van die maatregelen afgegaan en we hebben die avondklokrellen gezien, dan zijn mensen niet meer zo blij om strengere maatregelen weer te accepteren. Je ziet ook dat die basisregels langzamerhand gewoon slechter werden nageleefd. Dat konden we op onze klompen aanvoelen dat zou gebeuren. Mm. Dat is gebeurd en nu betalen we daar de prijs van. En dus langer termijn consistent beleid, dat is waar we goed bij varen. Want dat zien we gewoon in andere landen, dat het effectief is.
Ja, en ik denk dat de uitdaging hier ook echt in is. Kijk, als je puur zang naar corona kijkt, dan kun je natuurlijk daar de beste maatregelen voor treffen. Maar omdat er ook wordt gekeken van, die horeca die moet een keer open, anders vallen dingen om. Economische effectiviteit, de effectiviteit op bijvoorbeeld het welzijn van studenten, maar ook van kinderen die thuis geen veilige situatie hebben. En daar wordt een mix van gemaakt. Alleen ik denk dat die mix niet genoeg wordt uitgelegd. Misschien durven ze dat ook niet altijd te doen, omdat het soms ook gewoon om je euro's gaat, of weet je. Maar ik denk dat daar in die communicatie gewoon veel te winnen zou zijn.
Nou, hebben we nog een ander aspect van het onderzoek van het RIVM en de GGD. Daaruit blijkt dat het kabinet nog steeds geen succes heeft bij het bereiken van ongevaccineerden. En de meest genoemde reden van mensen om zich niet te laten vaccineren is dat zij zich onder druk gezet voelen en dat ze daar totaal, dat ze dat ook niet pikken. Pakt het kabinet dat inderdaad helemaal verkeerd aan, Carline? Wat is jouw gevoel daarbij?
Nou, ik denk, ik heb het zelf ook wel om me heen gezien, dat mensen in de weerstand schieten en daar steeds verder in gaan. En dat het dan wordt gezien als, wij worden uitgesloten in de samenleving, in plaats van, als samenleving kunnen we pas open of verder open als we allemaal aan bepaalde regels voldoen. Mm. En ik heb dat inderdaad alleen maar verder zien escaleren. Maar ja, ik vraag me ook een beetje af of er een alternatief is. Omdat je dus, je moet op een manier die dingen mogelijk maken voor het grootste deel wat zich wel laat vaccineren. Je hebt een soort incentive nodig om mensen zich te laten vaccineren. Die hulplijn die je net noemt voor serieuze vragen is denk ik wel een belangrijke.
Jij hebt het over deze hulplijn. Dat is namelijk, we gaan even bellen.
Welkom bij de vaccinatietwijfeltelefoon van de Universitair Medisch Centra in Nederland. U krijgt een medewerker aan de lijn aan wie u uw medische vragen over het coronavaccin kunt stellen.
Briljant, toch?
Dit was vind ik gewoon zo belangrijk.
Van de Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, de vaccinatietwijfeltelefoon.
Ja, heel goed.
Maar ook de naam is toch briljant?
Ja, het is gewoon lekker toegankelijk.
Ja, inderdaad. Ja, als je aan het twijfelen bent, dan moet je gewoon even bellen.
Ja, terwijl eigenlijk is het natuurlijk de vaccinatie-overtuigingstelefoon. Want uiteindelijk bel je. Nee, maar ik bedoel, je belt en je kan je vragen stellen aan doktoren, artsen. Er komen allerlei vragen binnen. Bijvoorbeeld heel veel vragen van, wij willen graag een kindje over niet al te lange termijn. Dus een vrouw wil zwanger worden. Is dit een goed idee om dan nu een vaccinatie te nemen? Dat is een vraag die blijkbaar heel veel binnenkomt daar.
Ja, kijk, ik denk ook, we moeten ook echt opletten dat we niet iedereen maar wegzetten als wappies of als super radicaal of zo. Want een groot deel van de mensen vindt het ook gewoon spannend. Heeft bijvoorbeeld niet altijd de informatie. Ik ben ook benieuwd of ze meertalig deze adviezen aanbieden. Want ook daar zit natuurlijk een grote kloof tussen of jij wel of niet je vraag beantwoord krijgt en die prik neemt.
Ja, we weten inderdaad ook dat in veel wijken waar mensen geen Nederlands spreken, dat de vaccinatiegraad daar heel laag is.
Ja,
ik woon in een hele multiculturele wijk in Rotterdam. Mm. En daar zie je dat inderdaad. En dan is dat eigenlijk het feit dat we daar de burger niet weten te bereiken, is meer een laten zien dat de overheid niet op elke burger zicht heeft en niet het contact heeft en die betrokkenheid heeft, wat heel veel in andere wijken wel het geval is. En dan zo'n vaccinatielijn en dan echt innoveren op hoe gaan we nou al die verschillende bevolkingsgroepen bereiken, vind ik een hele belangrijke les. Niet alleen voor corona, maar ook gewoon voor onze democratie na de coronacrisis.
Het is natuurlijk een heel mooi initiatief, maar je legt wel het initiatief nog steeds bij de ongevaccineerden, want die moeten de telefoon pakken, die moeten dat nummer vinden.
Ja, maar het leuke is bijvoorbeeld, in mijn wijk staan nu bijvoorbeeld ook huisartsen op de markt om uit te leggen uitleggen over die vaccins en dergelijke. Krijg je een kaartje mee in verschillende talen. Dus,
Sterker nog, je kan jezelf ook meteen laten prikken daar op de markt in Rotterdam.
Ja, er zijn heel veel opties. Dus op dat vlak worden we daar steeds slimmer en behendiger in.
Ja, oké, en dat is niet een beetje, ik bedoel, misschien een beetje zuur hoe ik het dan zeg, maar een beetje laat. Ik bedoel, ja, we vaccineren al 10 maanden.
Ja, maar dat is precies wat je. Het is een probleem wat wordt blootgelegd hier, doordat we een bepaalde groep niet raken. En dat daardoor ook nog meer gestigmatiseerd wordt op die groep, in plaats van dat we ze opzoeken. Dus ik ben blij dat we er nu zijn. En ik mag hopen dat we dat in het vervolg sneller daarna grijpen.
BNR breekt.
Over een kwartier is het de beurt aan de one and only, hij staat naast me, Thomas van Zel, met BNR Zaken doen.
Bijzonder, hè? Dat ik gewoon zomaar naast je sta.
Ja, dat is echt wel.
BNR
kriebels. Ja, precies. Maar goed, wat ga jij doen?
Ik ga een hele culinaire uitzending tegemoet. We beginnen zo meteen met de topman van Lucas Bols. Die stappen in de markt van de tequila. We hebben 29 miljoen euro opgehaald waarmee ze die overname kunnen financieren. Werd vandaag bekend.
Is dat niet een beetje uit dat drankje? Dat tequila? Ik geloof dat ik dat voor het laatst heb gedronken toen ik 20 was.
Nou, probeer het vanavond dus. Kijk of je het nog lekker
vindt. Vanmiddag. Ik ben nog een kwartier klaar. Ja. Heeft hij iets mee?
Nou, hij is aan de telefoon.
Oh,
dus we zullen het bij de suggestie moeten houden.
Okay.
En misschien geldt het ook wel voor mijn volgende gast. Dat is Henk-Jan Beltman, de Chief Chocolate Officer van Tony Chocolonely.
Oh, is hij er wel?
Ja, hij is er wel, maar ik zie geen repen door het glas. Jij?
Nog niet, maar ik hoop toch wel dat hij iets uit zijn tas
Er is veel nieuws te melden over Tony Chocolonely, want die hebben eerder deze maand de cijfers bekendgemaakt. Omzet stijgt, is wel verlies geleden en er gaat definitief een streep door hun chocoladecircus, de Willy Wonka-attractie. Waar ze in ieder geval, als je bewoner was, niet erg op zaten te wachten. En zelf vindt het bedrijf nu ook dat het geld wel beter besteed kan worden. Dus waar dat dan aan besteed gaat worden, zul je ongetwijfeld horen. En voor de rest vertrouwde recepten. Kees de Korte, ondernemerspanel, pitches, volle bak.
Jij blijft lekker in de culinaire.
Zo is het.
Het klinkt goed. Het wordt een lekkere uitzending. Dank je wel,
Thomas. Daar aansluiten.
BNR breekt.
Ho, jij blijft gewoon hier. Of je blijft staan om 12 uur, vind ik ook prima. Laten wij eens heel eventjes naar Qatar. Want het Nederlands Pensioenfonds wil ik het nog even met jullie over hebben. Die schijnen heel veel, of dat is een feit, die beleggen veel in Qatar. Ondanks de slechte mensenrechten situatie. We hebben het al jaren over. Ook met het oog op het WK voetbal natuurlijk, wat er gaat plaatsvinden. Onderzoek van Profundo heeft in opdracht van de Volkskrant, die legt dit nu bloot. Minimaal 19 Nederlandse pensioenfondsen hebben voor zeker 670 miljoen euro geld uitstaan in Qatarese staatsobligaties. Blijkbaar, Werner, is het heel moeilijk om nee te zeggen tegen het grote geld.
Ja, het getuigt van weinig moreel en maatschappelijk besef. En het interessante daarin dus ook is dat dus de pensioenfonds van journalisten ook investeert in Qatar. Terwijl Qatar bij uitstek een land is waar persvrijheid echt non-existent is. Je mag niet schrijven over de islam, over de koning en dergelijke.
Ja, dus dat is eigenlijk media, hè? Dat pensioenfonds bedoel je eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk alsof het pensioenfonds van de longartsen in tabaksfabrikanten gaat investeren. Dat doet de P&O Media dus door te investeren in Qatar. Dat is toch
vrij pijnlijk. Bizar. Ik geloof alleen niet dat de journalisten daar zelf nou echt invloed op hadden.
Nou, je hebt gezien bij ABP hoe succesvol het kan zijn als een grote groep van deelnemers zich opstaat en dat een pensioenfonds moet stoppen met investeren in fossiele bedrijven. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, laten we een dergelijke beweging ook starten op het Hilversumse Mediapark.
Ja, ik zou graag meedoen, maar ik ben een ZZP'er, dus ik heb al helemaal geen pensioen, dus ik kan niks. Ik kan helemaal niks, maar goed. Carline, er moet wel gewoon geld verdiend worden. Ik bedoel, we kunnen wel overal. We kunnen nee zeggen tegen sigaretten, tegen de wapens, tegen dat land vanwege de mensenrechten. Ja, waar trek je de grens?
Dan ga ik even vanuit mijn kaagperspectief. Ik ben natuurlijk nog steeds D60.
Precies.
Nee, maar kijk, je kan natuurlijk wel heel goed verdienen aan die nieuwe economie. Maar je moet daar keuzes in maken. En ik denk dat het heel goed is dat dit soort artikelen nu vaak in de media komen. Want je ziet gewoon dat er daarna andere keuzes worden gemaakt. Weliswaar niet misschien vanuit de juiste motivatie, maar het gebeurt wel. Dus ik hoop dat Werner straks met een actiebord op het Mediapark staat.
Ja, en zeg maar, die winsten, dat is ook een non-argument. Want er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan dat je ook in die nieuwe economie, die groene, duurzame economie die wel rekening houdt met mensenrechten, dan kan je zelf de rendementen halen als wanneer je in fossiel en in mensenrechten schendende landen. Ja, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Ja. Die laten zien, ook bijvoorbeeld een ASN-bank en zulke partijen die eigenlijk vergelijkbare rendementen halen dan al die fossiele fondsen. Mm-hmm. Dus daar hoeven we ons niet zorgen over te maken.
Nee, maar heel opportunistisch gezien of gezegd zou je kunnen zeggen, die pensioenfondsen die hebben nu beroerde dekkingsgraden, hoewel het natuurlijk wel een beetje aantrekt, maar we hebben magere jaren gehad. Je kan ook en doen. Ja, dan beleggen we een heel groot stuk in het goede, in het juiste. Maar er moet ook gewoon even nog snel, korte klap, stabiel geld binnenkomen.
Ja, maar dat is dus geen argument als je dat onderzoek volgt in principe.
Ja.
Dus ja, ik zou dat niet als rechtvaardiging zien voor de gigantische mensenrechten schendingen die daar gebeuren.
Nee. En dan zijn de pensioenfondsen transparant genoeg in jullie ogen? Want uiteindelijk is er nu steeds weer een soort onderzoek nodig om te zien waar die fondsen allemaal in beleggen, Carline?
Ja, dat zou wel een mooie stap zijn, denk ik. Dat daar gewoon een verplicht meer transparantie over bestaat. Zodat je ook wat meer keus daarin hebt waar je bijvoorbeeld bij aansluit.
Ja, die keuze die bestaat nu eigenlijk niet, inderdaad. En die pensioenfondsen die zeggen ook van ja, maar wij volgen de richtlijn van Europa en van de Verenigde Naties en die sluiten Qatar nog niet uit. Dat ik denk van ja, wanneer in de historie is het wel een goed idee gebleken om in Qatar te investeren?
Nou ja, dus als we het dan een beetje hebben over de cancelcultuur, dan komt Qatar langzaam een beetje in dat rijtje. Maar we hebben dan het WK voetbal, krijgen we nog. We hadden onlangs het WK, ja, ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt, padel. Uh-huh. Klopt dat? Is het een combi van tennis en squash?
Ja, zoiets, ja.
Dat is heel erg hip, maar ik ben al 34, dus wat weet ik nou. Maar goed, dat was een paar weken geleden, het WK padel.
Ja, het is een beetje sportswashing.
We zijn nogal selectief dus in wat vinden we wel dat er in Qatar kan. Oh, beleggen kan niet, maar WK voetbal
nou,
kan
kijk,
wel.
Hoe het WK voetbal daar komt via de FIFA. En daar is heel twijfelachtig over hoe dat besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden.
Ja, maar wat het ook wel is denk ik, hè, dit jaar is er heel veel onrust over. En volgend jaar gaat het beter. En ik denk dat dat ook een beetje is hoe dit soort dingen zich ontwikkelen. En wat je dus ook bij die pensioenfonds hebt gezien. Dat je gewoon de maatschappelijke opinie mee moet hebben. En dat er dan pas zaken veranderen.
We gaan nog even kijken naar wat de trending is. Bovenaan in de trending staat hashtag terugvolgvrijdag. Nou ja, goed, mensen die volgen elkaar massaal terug. Want dan krijg je meer likes en meer influence. Nou goed, dat soort dingen. Hashtag vierde liefde en hashtag paarse vrijdag zijn trending. Het is vandaag namelijk paarse vrijdag, een dag die in het teken staat van de seksuele en genderdiversiteit. En natuurlijk is ook trending hashtag Abu Dhabi GP. Want dit weekend, zondag, de grote Grand Prix in Abu Dhabi. Max Verstappen, Lewis Hamilton, zijn jullie kijkers?
Nou, mijn ouders zijn kijkers, dus soms krijg ik een stukje mee.
Maar jij gaat er zelf niet voor zitten?
Nee.
Werner, is dat iets waar jij waar
nee,
jouw
ik kijk zelf ook
koppen?
Niet. Nee.
Dus zou jou echt worst wezen of Max...
Nou, ik heb wel een beetje Nederlands trots, dus als Max wint, heel graag. Maar
je gaat niet kijken, nee. Dus dan hoor je het gewoon. Ja, het is heel slecht voor het milieu natuurlijk ook. Dus dat kun jij natuurlijk...
een beetje een festijn van de fossiele
jij
bedrijven.
Jij hebt die GP al lang gecanceld natuurlijk,
ja,
net als Qatar.
Aramco als hoofdsponsor, dat zie je liever niet.
Goed, tot zover BNR Breekt voor vandaag. Ik dank alvast mijn panelleden, maar we gaan natuurlijk wel nog even luisteren naar onze vrijdagswijsheden van de managementgoeroe en tevens algemeen directeur van PSV, Toon Gerbrands. En dan ga ik jullie daarna wel bedanken. Blijf even luisteren.
Haar kennen ze nog niet. Zij is nieuw in de arena.
Dat is toch niet de Toon Gerbrands, maar dit wel.
BNR Breekt. De toon van de week.
De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Vorige week heb ik een groene kaart uitgereikt aan Dirk de Wachter, die niet bewezen managementtheorieën, boeken met onzin en belachelijke cursussen aan de orde stelde. Dat nog veel gekker in Nederland is gesteld, werd duidelijk toen een luisteraar van BNR mij wees op de workshop flirten met een mondkapje op. Mijn advies, schrijf u in, volg de workshop en u zal tot de conclusie komen dat gezond verstand het altijd gaat winnen. Het moet toch allemaal niet gekker worden. Voor op tafel ligt hem uit te reiken.
De groene kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Elma Draaier. Zij is columniste en auteur van het boek met de titel Witte Schuld. Zij was de gast in WNL op zondag en ze analyseerde de afrekencultuur die in Nederland aan het ontstaan is. De minderheden staan niets meer toe omdat ze vinden dat alles moet worden aangepast omdat niemand meer gekwetst mag worden. Op een school in Alkmaar is Sinterklaas niet meer welkom omdat hij onvoldoende zou verbinden. Een indianentooi met carnaval kan ook verkeerd worden opgevat. En een kerstnummer van een magazine moet worden vervangen door een winternummer. En ga zo maar door. Deze cancelcultuur wordt steeds erger. Een analyse van Elma Draaier was een prachtige manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Klasse en hulde voor Elma Draaier. Maar dan, uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn...
de gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Femke Halsema. Zij is burgemeester van Amsterdam en een prominent lid van GroenLinks. In die hoedanigheid werd ze uitgenodigd voor het politieke programma Buitenhof. Daar deed ze de oproep aan de regering om een nationale denktank te creëren met daarin mensen van verschillende disciplines die voorstellen moesten formuleren voor de komende 2 jaar over hoe om te gaan met het coronavirus. Die voorstellen moesten niet alleen betrekking hebben op de zorg, maar ook op de economische en sociale gevolgen. Toen ik dat hoorde, sloeg de verwarring en het ongeloof toe. Deskundigen om advies vragen, daar kan men volledig in vinden. Maar ook voorstellen doen voor de zorg, de economie en sociale issues, daar haak ik af. Volgens mij hebben we daar de politiek toch voor. Dat is toch hun rol om afwegingen te maken. Het is dus duidelijk niet meer dan de politieke proefballon die ze oplaat. waar ze ook nog heel slecht over heeft nagedacht. Het is natuurlijk wel duidelijk dat ze dit nooit hebben geroepen als ze zelf regeringsverantwoordelijkheid zou hebben mogen dragen. Iedereen prikt hier dus dwars doorheen. Mooie woordspelling in deze tijd. Volgende keer even de denktank van GroenLinks inschakelen, is mijn advies. Dat zou als effect hebben gehad dat de proefballonnetje minder snel zou worden het lek geprikt. Femke Halsema heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert en stuur je nominaties naar toonvandeweek@bnr.nl of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrand.
Carline, moeten we Femke Halsema cancelen? Cancelcultuur?
Nou, ik vond het echt een heel bijzonder verhaal. Volgens mij is hij toe aan een weekend. Maar ja, nee, ik wil wel een keer met hem in gesprek over die cancelcultuur. Want het is echt superbelangrijk dat we elkaar aanspreken op dingen die niet kunnen. En dat wegzetten als onzin. Of dat is wel heel makkelijk als je zelf een witte man bent.
Nou, ik vond zelf dat Toon een beetje een aparte toon aanslaat tegenover Femke Halsema. Ik vind dat zij heel degelijk voorstel doet. Namelijk een denktank met experts gewoon op basis van kennis. Ideeën over de coronacrisis en daarna. En dat kan je niet alleen in isolatie doen. Dan moet je ook de zorgen, moet je ook de economie in meenemen. En ja, hij zegt van ja, dat moet je aan de politiek overlaten. Maar we hebben ook de Sociaal-Economische Raad. We hebben allemaal adviesclubs. Dus dan om zo'n denktank te gaan vormen, ja, ik vind dat wel een waardevol idee.
Ik hoor het al, jullie cancelen Toon Gerbrands. Wij niet bij BNR Breekt. Toon, we willen nog elke week even gebruik maken van je wijsheden. Dank daarvoor. Jullie bedankt voor jullie ongezouten mening en jullie mooie diepgaande analyses. Maandag is BNR Breekt er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. En zometeen krijg je BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Goed weekend.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.